De ondernemende leerlingen, dat er steeds meer 10 tot 14-jarigen een eigen bedrijf beginnen.
Ja, geweldig.
Richt op de NOS.
Ja.
Laten we onszelf daaraan vasthouden.
Welkom bij de maandelijkse podcast over het belangrijkste onderwijsnieuws van Nederland in de afgelopen maand. Op geheel eigen wijze nemen Chip de Jong en Peter Lonen de top 10 van het nieuws met je door. In 15 minuten ben je helemaal bijgepraat over het actuele onderwijsnieuws.
Ja, Peter, het is 29 mei. Het heeft de hele dag weer geregend, maar schijnt nu droog te gaan worden weer na een lange, natte periode. Alle vogels leggen in mei een ei, ja, behalve...
Ja, ik weet het rempje niet meer precies. Dat had ik nog even moeten opzoeken, maar er zijn een paar vogels die geen ei leggen in mei.
Ja. Laat je even horen in de comments. Als je weet wie dat, welke vogel dat is, dan stuur je een boek toe. Ja. Maar goed, even alle gekkernij opzij. We gaan natuurlijk het hebben over het nieuws van de maand. Ja, Peter, is echt wel heel veel nieuws. Een lijst die is lang. We gaan proberen het kaf van het koren te scheiden. Want het is niet kaft, dat heb ik heel lang gedacht, dat is fout. En erin duiken, ja. Afgelopen maandag was ik op de Radboud, Peter. En toen hadden we twee brandoefeningen. Toen moesten we naar buiten, weer naar binnen, weer naar buiten. Want er waren allerlei demonstraties van studenten. Dus ik heb het zelf meegemaakt. Heb jij nog iets meegemaakt van al die protesten?
Nee, ik was op het Roeterseiland bij de Universiteit van Amsterdam. Toen was het rustig. En toen was het daarna in de middag, liep het helemaal uit de hand. Ja, het aantal nieuwsberichten wat gaat over de demonstraties op universiteiten, dat is veruit het hoogste of het grootste aantal, denk ik, deze maand. Je ziet de universiteiten daar enorm mee worstelen.
Ja.
En zowel in Utrecht als in Leiden als in Den Haag.
Nijmegen.
Vooral in Nijmegen, vooral in Amsterdam, denk ik.
Heel heftig ook, hè? Met ook echt wel vandalisme ook. Hè?
Ja.
Ik was wel blij met dat die studenten... Ja, het waren niet allemaal studenten overigens. Het waren ook gewoon mensen die in Amsterdam wonen of niet eens in Amsterdam. Vrij snel voor de rechter stonden.
Ja.
Als je iets kapot maakt in ieder geval. Daar was ik wel blij mee.
Ja, en wat vind jij dan van demonstrerende studenten met hoofdbedekking, met hun gezicht maskeren, maar ook nog in overleg met de bestuurders?
Ja, dat vond ik. Ik had het idee dat de bestuurder van de UvA, die bij Nieuwsuur zat, daar een beetje door overvallen werd. Dat hij volgens mij in het gesprek dacht van, dat is eigenlijk helemaal niet handig. Ik probeer me er nog uit te rennen.
Ja.
Ja, is natuurlijk niet handig, denk ik.
Nee.
Maar het is denk ik ook heel stressvol op dat moment als bestuur om na te denken over, je wil toch in gesprek blijven, je wil in dialoog blijven. En misschien dat je dan vergeet dit soort vrij logische zaken wel in acht te nemen. En dat je dan voor je het weet aan tafel zit met mensen die hun gezicht bedekken, hun schoenen ook afplakken. Ja, dat is natuurlijk niet oké. Zo werkt dat niet, lijkt mij.
Nee.
Maar dit zijn ook slimme mensen, die hebben hier ook over nagedacht. Dus ik ben er ook wel voorzichtig in heel makkelijk daar een opvatting over hebben.
Ja. Nou ja, het overkomt ze voor een deel. Er werd natuurlijk al lang een beroep gedaan van neem stelling in het conflict tussen Israël en Hamas.
Ja.
Is dat een taak van een universiteit om stelling daarin te nemen?
Ja, dat is meteen een hele spannende vraag. Je kan je dat wel afvragen. Hè? Ik vind een universiteit moet een vrijplaats zijn om te denken. En om academisch bepaalde mensen te cancelen of uit te sluiten. Al is het maar bijvoorbeeld in Israël werken ook heel veel hoogleraren en docenten die zeer kritisch zijn op het beleid.
Ja.
Yuval Harari bijvoorbeeld, om even van Homo Deus en Homo Sapiens te noemen, is zeer kritisch op ook Netanyahu, noem maar even een voorbeeld.
Ja.
Het is natuurlijk wel bedrijven die zich ook samenwerken met universiteit en daar slaatje uitslaan of een winst halen uit bijvoorbeeld oorlogsspullen maken. Vind ik wel goed dat daar studenten kritisch over zijn. En je mag demonstreren.
Ja.
Dat recht heb je. Ja. Het gaat natuurlijk wel over een grens wat mij betreft als je dingen gaat slopen en kapot gaat maken. Ook zo bewust en zo systematisch.
Echt geweld gaat gebruiken.
Ja, denk ik, jeetje, wat ben je dan aan het doen? Hè?
Ja. Ja,
blijkbaar ben je dan heel boos, maar geweld is gewoon nooit oké.
Nee.
Dus dat, daar kom je ook tegen in verzet. Dus dat moet je dan juist niet doen, lijkt mij.
Nee. Dus demonstreren, ja.
Ja.
Ik sta voor je mening. Hè. Maar dan zou ik bijna zeggen, als je echt voor je mening staat, laat dan ook zien wie je bent. Hè.
Ja, lijkt mij ook. Lijkt mij niet meer dan logisch. Aan de Radboud Universiteit gisteren, 28 mei, waren er ook studentenprotesten buiten, tentjes. En er waren bijvoorbeeld ook allerlei kinderschoenen waren zo neergelegd, zo aan de randen van de... van de campus en bij het gras. En dat maakte enorme indruk in ieder geval op docenten. En daar ging het gesprek veel over. Hè? Van de doden die vallen bij die verschrikkelijke bombardementen.
Ja.
En dat vond ik een hele indringende manier van protest en je stem laten horen.
Ja. Dan maak je het zichtbaar, zonder spullen kapot te maken, zonder geweld te gebruiken, maar je maakt het heel tastbaar en zichtbaar waar je voor staat.
Ja, lijkt mij ook. En het is ook gewoon een heel complexe situatie, hè? Want in opstand komen tegen Israël, wat wel een rechtsstaat kent, bijvoorbeeld is ingewikkeld. En andersom bijvoorbeeld is Hamas een terroristische organisatie die eigenlijk ook natuurlijk iets heeft veroorzaakt. Aan de andere kant is het leed wat de mensen die meemaken, is natuurlijk buiten proportie erg. Kan je geen voorstelling van maken.
Proportioneel.
Ja. Dus dat is best wel heel ingewikkeld. Maar heel veel nieuws. Los van alle protesten en het nieuws daarover. De studentenaantallen dalen veel sterker dan eerder voorspeld. En er dreigen dus nu ook bezuinigingen.
Ja.
Als je in het onderwijs werkt, zou je dat wel gemerkt hebben. Daar gaat het denk ik wat meer over. Er gaan blijkbaar minder mensen studeren, Peter.
Ja, en er mogen minder Engelstalige studenten komen. Of buitenlandse studenten komen. Minder Engelstalige opleidingen. Ja. Nu zat ik heel even terug te kijken naar het nieuws van mei 2023. Ik denk van, hoe ontwikkelt zich dat nieuws? Nou, los van alles wat er toen met Wiersma en de carnaval gebeurde. Was ook dit al het nieuws. De sterke daling van de instroom. Volgens mij valt dat dit jaar toch echt nog wel mee. De staat van het onderwijs was toen natuurlijk actueel. CAO-onderhandelingen in het MBO is ook nu nog in het nieuws. De Engelstalige opleidingen waren toen in het nieuws. Dus er zit wel een soort repeterend bericht in. Veel thuiszittende studenten was een zorg in mei 2023. Staat nu ook op ons lijstje.
Ja.
Dus soms is het om eens even terug te kijken van hoe ontwikkelt zich dat nieuws nu
het komt weer terug. En wat ook opmerkelijk was, we hebben natuurlijk ook salarisverhogingen gehad in het hoger onderwijs en ik weet ook wel dat uiteindelijk ook ten koste gaat van werktijd, dus dat moet ergens vandaan komen. Dus dat zie je natuurlijk ook terug, dus je kan dit eigenlijk al zien aankomen, hè, 10 jaar geleden als je het demografisch bekijkt.
Ja.
En nu ook met de internationalisering die toch ook kritisch wordt.
Ik sprak vanochtend toevallig nog iemand van de HAN die zich daar ook over verbaasde. Want dit kan toch geen nieuw probleem zijn dat we nu pas aanzien komen dat die studentenaantallen gaan. Zeker in zo'n grensregio als Nijmegen in dit geval.
Ja, ja.
Je weet dat dit gaat gebeuren.
Ja, gaat over het geld en de pegels. Want daar komt het uiteindelijk wel op neer. Ja, iets anders. Onderwijsgeld is niet bedoeld voor commerciële partijen. Maar toch zijn er best wel veel extern ingehuurde leraren. Dus leraren die zich uit laten schrijven, niet meer in dienst zijn, maar als ZZP'er of via een bureau eigenlijk les gaan geven.
Ja, zeker. En daarnaast heb je dan ook nog die hele bijlescultuur. Hè? Er stond een artikel in het NRC, begin van deze maand.
Ja.
Een bijlesbedrijf bijna de hele markt van bijlesorganisaties heeft opgekocht. Een enorme verschuiving natuurlijk van geld wat eigenlijk naar niet zozeer, dat betalen mensen natuurlijk particulier. Maar je denkt van, hoe kan het toch dat dat zo'n enorme sprong neemt?
Ja.
En dan vervolgens dat andere punt wat jij net noemde, dat onderwijsgeld gewoon naar commerciële partijen gaat, die als uitzendbureau gaan fungeren.
Ja.
Maar toch ook een aantrekkingskracht zal zijn of hebben op leerkrachten, docenten die zich laten inhuren, omdat ze heel veel van dat organisatorische geneuzel intern dan niet hebben.
Nee, dus ook hierbij is het antwoord uiteindelijk toch het verbeteren van je kwaliteitsstructuur en cultuur, het aantrekkelijk maken van het beroep, waardoor je gewoon heel graag op een school wil werken en mee wil doen in het beter worden als leerkracht, als docent.
Ja.
Want dit is natuurlijk ook een manier om geen vergaderingen te hebben, minder werkdruk, zelf je uren te kunnen kiezen.
Ja.
En dat heeft vaak ook te maken met de negatieve aanleidingen, dat mensen eigenlijk het onderwijs uit willen. Terwijl het moet juist heel interessant worden om het onderwijs in te gaan. Wat mij ook wel opviel, was dat Liceo, hè, dat bedrijf wat dan bijles geeft, is mega commercieel. Hè? Het is gewoon echt een soort groeistrategie van heb ik hier daar, van heb ik jou daar. En kwaliteit. Ja, je krijgt een online cursus en dan
dat is niet wat het in een artikel van de NRC staat. Hè. Ze zijn er zelf, hebben ze erop gereageerd en zeiden, onze kwaliteit staat nooit onder druk. Onze kwaliteit staat boven alles.
Ja.
was een oud medewerker die dan even uit de school klapt.
Ja.
Wat eigenlijk niet mocht vanuit het contract. Hè. Er stond een strenge geheimhouding in het contract.
Ja, dat is ook opvallend hè, dat soort dingen op die manier zijn geregeld. Hè. Private ja. equity bedrijven overigens, ja. hè. Net zoals in de kinderopvang.
Ja.
Dus ja. Vaak weet je wel, je weet wel een beetje welke kant het op gaat. Hè?
Ja, dan moet gewoon kaart winst gemaakt worden.
Ja. Interessant. Ja, blijf het volgen.
Zijn jouw kinderen al op bijles?
Nee, nog niet. Hoewel in Zeist heb je heel veel bijlesinstituten en instellingen. Dus als je hier door Zeist zou fietsen, dan zie je best wel veel van dit soort plekken.
Ja, mijn twee jongste dochters hebben allebei ook bijles gehad. Ook voor het examen. Hè. Dus blijkbaar is dat toch een soort behoefte. Okay. In ieder geval hebben wij toch gekozen van nou laten we in ieder geval zorgen dat ze dat examen halen. En onze oudste heeft bijles gegeven ook nog.
Oh ja. Heeft het geholpen?
Dat weet je nooit. Je weet nooit hoe het zou zijn geweest als je het niet had gedaan.
Nee, dat is waar. Ja, wetenschappelijk gezien niet. Maar hoe keek je kinderen daar tegenaan?
Nou, die waren daar wel blij mee. Die in ieder geval het gevoel van zelfvertrouwen heeft wel een boost gekregen daardoor.
Ja, ik kan me ook wel voorstellen. Ja, als je het kan betalen en als je op een gegeven moment hulp zoekt en je hebt het gevoel dat je het niet uitkomt. Ja, het is er. Het is natuurlijk heel moeilijk om er dan tegen in te gaan.
Ja. Ja, draai dat allemaal maar weer eens terug.
Hè,
zeker met de huidige personeelstekorten. Nou ja, we hebben alle voorbeelden in andere podcasts ook al vaak benoemd.
Zeker.
Bij die inhuur van die leerkrachten, we hebben natuurlijk lang gedacht, er wordt zo slecht betaald in het onderwijs. Dus daarom laten die mensen zich anders inhuren. Nu zijn die cao's allemaal flink opgeschroefd. Maar het heeft toch blijkbaar ook met autonomie en regelruimte nog meer te maken, denk ik, wellicht dan met alleen betaling.
Ja. Dus het is misschien toch een keer interessant om zo'n ZZP'er eens te interviewen. Van dus ook een keer te begrijpen wat die keuze nou veroorzaakt. Want het is natuurlijk wat anders dan professionele autonomie, dan hoor je in een schoolorganisatie. En je kiest eigenlijk voor een andere route. Maar dat ondernemen is natuurlijk ook iets wat heel sterk speelt. Hè, wat ook jongeren ook steeds belangrijker zijn gaan vinden. Dus misschien is er ook wel sprake van een andere generatie.
Ja, dat is wel een mooi bruggetje naar een ander nieuwsbericht.
Ja, oké. Okay.
De ondernemende leerlingen, dat er steeds meer 10 tot 14-jarigen een eigen bedrijf beginnen.
Ja, geweldig.
Richt op de NOS.
Ja.
Laten we onszelf daaraan vasthouden.
Ja, ik weet ook wel hier in de straat dat hier kinderen waren. Op een gegeven moment was er een jongen die verkocht snoep uit Amerika. Dat kocht hij in. En die had echt een handeltje. Dat kwam hij ook brengen. Dus dat was ook, en hij had ook een website via Facebook.
Ja.
Dus daar werd volgens mij wel wat geld verdiend.
Ja.
En mijn zoon heeft een tijd lang kwartel-eieren verkocht hier in de wijk. Dus dat en wat hij dan deed was, een doosje was dan 1,50 voor 6 eieren. En dan had hij een euro statie gehad op het doosje.
Kijk.
En daar zat eigenlijk de marge, want dat doosje, dat raakt natuurlijk kwijt, weet je wel. Dus daar had hij heel goed verhaal bij. Ja. Dat was samen bedacht, was wel leuk.
Van kennissen van ons kan ik me ook nog herinneren. Die had een heel groentewinkeltje, die ging met zijn eigen bolderkar. Die kocht ook groenten in, fruit, bij boeren in de omgeving. En dat ging hij bij de mensen thuis brengen met zijn bolderkar of fietskar.
Ja, en, waarom niet?
Liep als een trein.
Ja, liep als een trein. Maar dan liever wel buiten lestijd, toch? Dus goed onderwijs en dan kan je daar buiten...
Ik denk dat je er een hoop van leert, Chip.
Ja, je leert er wel veel van, hè? Ja, daar ga ik al met mijn conservatieve gedachtes.
Ja.
Maar leerplichtige jongeren zitten ook wel vaker thuis. Hè? Het is met een derde toegenomen.
Ja.
NOS schrijft daarover vrijdag 10 mei. Aantal thuiszittende leerplichtige jongeren met een derde toegenomen.
Ja.
Tja.
Deels veroorzaakt door de grote instroom van jongeren uit de Oekraïne.
Ja.
Deels door foutieve administratie blijkt ook achteraf. Als je dan goed gaat kijken, valt het eigenlijk mee. Er zitten er veel te veel thuis die leerplichtig zijn.
Ja.
Maar ook gewoon wachtlijsten bij anderstalige opleidingen.
Ja.
Daardoor zijn er veel jongeren die niet het onderwijs krijgen waar ze eigenlijk recht op hebben.
Ja, het blijft toch terugkomen. Hè? Dat heel complex is om op te pakken ook. Hè? Ook in, het vraagt ook van samenwerksverbanden en scholen best wel wat.
Ja.
Om jongeren weer naar school te krijgen.
Ja.
Maar goed, de cijfers zijn dus niet helemaal scherp, hè? Zou je kunnen zien. Zoals dat vaak toch zo is, hè? Als je dan in gaat duiken.
Ja.
Algoritme en discriminatie. Meer kennis over algoritme nodig, want die algoritmes die kunnen ook discrimineren.
Ja.
Ja, dat is ook wel weer boeiend. Hè? Scholen en onderwijzers moeten meer bewust worden gemaakt van de risico's van algoritme. Daarvoor pleit het College voor de Rechten van de Mens naar onderzoek van de toepassing van die algoritme op school. Waar moeten we dan aan denken, Peter?
Ik weet het oprecht niet heel erg precies waar scholen allemaal die algoritmes voor gebruiken. In de hele artificial intelligence discussie speelt dat natuurlijk heel erg een rol.
Ja.
Maar als het gaat op scholen, ik heb er niet echt een heel goed... Maar goed, blijkbaar ben ik dus ook de doelgroep, want ik heb er ook te weinig kennis van. Waar gebruikt een grote hogeschool of een universiteit of misschien wel een stichting van middelbare scholen, waar gebruiken zij nou algoritmes voor? Ik weet het oprecht niet.
Ja, ik vond het dus ook een beetje cryptisch toen ik het las. Want er wordt dan gezegd bijvoorbeeld adaptieve leersystemen. Hè, dan wordt de leerstof aangepast aan het gedrag van de leerling. Daar zit een risico in.
Mm-hmm.
Ja, goh, weet je wel, dat is eigenlijk al heel lang bekend. Dus ja. daarom zijn dat soort adaptieve leersystemen, moet je toch ook wel heel kritisch benaderen. Het vraagt nog steeds veel vakmanschap van de docent of leerkracht. Daar gaat het over.
Ja.
Maar het gaat dan later in dat stuk gaat het ook over dat sommige leerlingen die bijvoorbeeld geen Nederlands spreken van nature, maar als tweede taal, dat die dan ook sneller worden verdacht van ChatGPT te hebben gebruikt als ze iets schrijven. Dus dat gaat weer over iets heel anders.
Ja, maar dat vond ik ook cryptisch daaraan. Ik kan me niet voorstellen dat daar een algoritme achter zit die een onderwijsinstelling bewust gebruikt.
Nee.
Dus ik kan me voorstellen dat zo'n docent misschien een vermoeden heeft dat. Maar dat is weer wat anders dan dat een getraind algoritme onderscheid maakt tussen Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige.
Nee, precies. Dus ik vond het allemaal een beetje grote thema's die een beetje los aan elkaar hangen. Ook dat laatste punt in het stuk gaat dan over dat we op moeten passen om afhankelijk te zijn van grote techbedrijven. Ja.
Ja.
Logisch, als je het overlaat aan de markt,
zo, ja.
Dan krijg je dat. Ja. En wat ik wel heb gezien, is dat, ik heb het recent ook bij een lezing gezien, dat er grote risico's zijn dat ChatGPT eigenlijk onbewust bepaalde opvattingen heeft over wat een leraar is of een docent is in Nederland. Ja. Hè? Dat is vaak dan een witte man met een raampje zo en dan zie je een boerderij, weet je wel. En, en dat ook bijvoorbeeld, als je zou zeggen computer, dan is het vaak ook een wit apparaat, weet je wel. En dat het zit helemaal doordezemd.
Ja, maar wij geven nog wel wat workshops tegen. Hè, want de vraag is groot van wat moeten wij met ChatGPT en wat kunnen we er dan aan doen? Dat je toch ziet dat waar die data vandaan komt, ja, dat is hoofdzakelijk uit Amerika
en
West-Europa, een klein beetje in Azië. Maar veruit de meeste trainingsdata van al die algoritmen komt natuurlijk uit de westerse wereld.
Ja.
En dat is al een discriminatie op zich.
Ja. Ja, daar ga je al. En dan wordt dat nu waarschijnlijk heel actief aangepast. Maar is het dan nog wel echt?
Ja.
Want dan in de zin van, ja, het is nooit echt geweest. Maar in hoeverre, dus dan krijg je een soort heel raar... Ik krijg dan altijd zo'n soort matrix gevoel bij. Van,
ja.
En Gedver, dus ik ben er zelf niet... blijven denken. Even verlichtings...
Blijven denken.
Blijven denken.
Altijd.
Toch?
Ja.
Ja, Peter, ondertussen wordt er in het mbo hard ingezet op een loonsverhoging van 6%.
Ja.
Ja, gaan ze het krijgen? Want er wordt, ja, die krimp...
Dat zal nog een hele harde onderhandeling worden, denk ik.
Ja.
Ook door nou ja, de bezuinigingen op het onderwijs in het hoofdlijnenakkoord. Daar gaat er wel een aantal miljarden van af. Dus ergens moet dat uitbetaald worden.
Ja. Ja, daar moet ik ook nog over hebben, hè? Het nieuwe akkoord. Maar inderdaad, is bezuiniging op het onderwijs.
Ja,
en hierbij 6% erbij.
Ja. Het is nog wel een correctie, denk ik, van om de mbo'ers gelijk te trekken in bij andere onderwijssectoren. In het hoger onderwijs en in het primair onderwijs is er natuurlijk flink wat bijgekomen. Dat is in het mbo nog niet gebeurd.
Ja.
Ik vind het wel een doelgroep die er hard voor moet werken. Als je ziet met welke breedte en verschillen aan opleidingsniveaus zij allemaal in... groepen hebben, Bol en BBL door elkaar, niveau 2 en 4 door elkaar.
Ja.
Mensen met gedragsproblemen, met leerproblemen die door elkaar zitten. Het is een doelgroep waar hard gewerkt moet worden.
Ja, flexibilisering, hè? Veel onderwijsvernieuwing, hè? Waar je ook chocola van moet kunnen maken.
Ja.
En ja, als het hoger onderwijs het heeft, waarom dan niet ook het mbo? Hè? Die lijn kan je doortrekken. Maar ja, we moeten het maar gaan volgen, want dat gekoppeld aan dat volgende punt, hoofdlijnenakkoord. Ja, er is dus een hoofdlijnenakkoord. We hebben zelfs een minister-president, die ik overigens nog heb geïnterviewd ooit 2 maanden geleden.
Zo, Chip.
Ja, dus ik ken de minister-president een beetje.
Kijk.
Ja.
Kijk, die zit gewoon, dus nou ja, dan ben ik dus, ik ken, ik
zit
dus
jij ook een beetje
van de minister-president vanaf nu.
Voel je het?
Ja. En hoe was het interview?
Nou, ik moet zeggen, het was in het kader van een andere podcast over integriteit binnen de overheid. Dat is een podcast die ik maak via een ander platform. Dat doe ik heel af en toe. Mm-hmm. En was ontzettend leuk. Ik ken die man niet persoonlijk, maar zeer vriendelijk, geïnteresseerd, hebben ontzettend leuk gepraat. Hij had tijd voor ons in een prachtige werkruimte en een leuke podcast. Ja. Ik vond hem ook inhoudelijk vond ik hem heel sterk. Hij kan zich goed uitdrukken. Hij durft ook zich uit te spreken. Dus het was heel prettig, was leuk.
Ja.
Dus ik ken hem verder niet. Het is een man met een enorme track record.
Zo.
Dik schoof. We gaan het zien. Ja. Ik vond het wel mooi hoe die daar op de bühne stond. Want die zei, ik had ook niet verwacht dat ik hier zou staan.
Nee.
Vond ik dan toch wel een leuke manier.
Dat vind ik dan ook weer heel erg grappig. Hè. Daar staan maanden, honderden journalisten voor dat poortje te wachten.
Ja.
En deze man stond op geen één lijstje.
Goed hè.
Heel grappig. Ja.
Ja, ja. Ik ben benieuwd hij zal iets moeten gaan uitvoeren. Dat is het hoofdlijnenakkoord.
Ja.
Paragraaf 6 over het onderwijs. Ja, minder internationaliseringen. Wordt er onder andere, dat spoor natuurlijk wel uit.
Ja.
Meer punten.
Ja.
Hoe heb jij dat nou gelezen?
Politiek neutraal. Geen antidemocratische maatregelen.
Ja.
Minder buitenlandse studenten.
Ja.
Het bindend studieadvies blijft hard staan.
Ja.
Geen vergoeding voor de pechgeneratie.
Ja.
Dat raakt mij natuurlijk persoonlijk enorm, want ik heb 2 dochters uit de pechgeneratie. Dus dat. Het ademt een conservatief beleid. Maar goed, dat is misschien met deze partijen ook te verwachten.
Ja.
Zeker naar die onderwijsparagraaf ben ik ook wel nieuwsgieriger, want het. Dus er is natuurlijk ook terechte kritiek, maar ook op de PvdA en D66 ministers die er allemaal voor hebben gezeten. We gaan niet de goede kant op met het onderwijs. Of dat nu wel gaat, daar ben ik wel heel sceptisch over, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, ik heb dus vanmiddag nog met een school uit Panningen gesproken, die klassenwerkplek zijn geworden, die op ontzettend goede manier met gestructureerd in het primair onderwijs werken aan onderwijsverbetering. Dat geeft me echt hoop. Er zijn veel scholen die evidence-informed werken, die erin slagen om goede opbrengsten te realiseren.
Maar Mathieu, dan moet ik je toch heel even onderbreken, want evidence-informed is niet genoeg.
Nee, dat is waar.
Er moeten bewezen effectieve maatregelen mogen alleen ingevoerd worden.
Ja. Ja, maar
dat is flauw. Laten we vooral in godsnaam blij zijn met evidence in form.
Ja, ik, hier kunnen we al heel, heel lang over praten. Maar dat geeft me echt hoop. Ik denk, en ik was in Rotterdam vorige week, daar zie ik het ook. Ik ben, met de podcast reis ik wel een beetje het hele land door.
Ja.
Wat mij opviel, 2 weken geleden sprak ik met hoogleraar onderwijsrecht. De heer Zoontjes, hoogleraar, emeritus inmiddels. Ja, daar kwam het toch wel uit van dat die vrijheid van onderwijs, dat grondwetartikel,
artikel 23,
dat we daar wel een keer principieel met elkaar over van gedachten moeten wisselen. Want dat staat, dat geeft, dat belemmert ons ook op sommige vlakken. Omdat het niet zo meer gaat over religie en vrijheid van godsdienst, maar ook over, ik doe gewoon wat ik zelf wil, ik kan gewoon een eigen school beginnen.
Ja, ja, ja. Zouden we daar ook te ver in doorgeschoten zijn?
Hij was er wel kritisch over. Ook in hoe we juridisch zijn georganiseerd als stichtingen en besturen. Hij zei, hoe kunnen we elkaar nog aanspreken? Wie is verantwoordelijk ergens voor?
Ja.
Maar ik vond het een moeilijk gesprek hoor. Echt complex die juridische wereld. Dus je kan niet zomaar zeggen, we schaffen dat even af.
Ja, ja. Overigens, dat hebben wij niet in onze nieuwsberichten staan. Tom-Jan Mees heeft in het NRC, of een journalist van het NRC, heeft een essay geschreven voor de Week van de Filosofie over duidelijke taal.
Ja.
En pleidooi vooral is, duidelijke taal is geen oplossing voor alles. Het is fijn als je duidelijk bent, maar de complexiteit moet ook gezien worden. En
ja, Peter, zeker. Dat zag je dus in de Tweede Kamer. Toen werden natuurlijk wel een aantal fundamentele vragen gesteld over het akkoord. Bijvoorbeeld, hoe kan dat nou? We zitten in Europa. Als het gaat immigratie, gaat over onderwijs. We hebben de grondwet. En dat komt dan niet veel verder dan, we gaan het toch gewoon doen. U zegt dat het niet kan. Nou, ik ga het toch gewoon proberen. En ik sta daarvoor. En dan een beetje emotioneel worden.
Ja.
Denk ik, als dat het niveau is, dan mogen zij wel even terug naar een burgerschapsles.
Ja.
Over de rechtsstaat en democratie en zo.
Ja, precies.
Ik vond het echt
gewoon schokkend, toch?
Ja. Toch, wat had het nou voor niveau?
Ja, ja.
Ja. Gewoon zeggen dat je het gewoon gaat proberen.
Ja.
Ja.
En ondanks dat veruit de meerderheid zegt dat het niet kan, dan gaan we het toch doen.
Ja, je zou ook kunnen zeggen.
Maar dat is ook een beleid, dat is bewust beleid ook. Hè, dat zegt Tom-Jan Mees ook in dat stuk. Dat is ook bewust beleid. Ja. Je stelt een maatregel voor waar je zeker weet dat die niet door kan gaan. Maar dan kan je altijd populistisch de schuld bij de ander neerleggen. Hè. Zie je wel, het ligt aan Europa, het ligt aan de linkse kerk, het ligt aan.
Nou, ja.
aantal Hans Timmermansen, want daar ligt volgens mij alles aan uiteindelijk.
Ja. Ja, het zou fijn zijn als je dat je ook zou erkennen dat het complex is. Dat je kan zeggen, dit is ook erg ingewikkeld met onderwijs.
Ja.
Daar wordt heel hard aan gewerkt.
Ja.
En we gaan een aantal dingen proberen we beredeneerd uit te gaan zetten.
Ja.
En ik denk dat we dan zo wel stappen kunnen gaan zetten. Maar ja, dat is... ja, goed. Je had het al even over die pechgeneratie, want dat stond er natuurlijk ook in. Hè? Lang studeerboete.
Ja.
Kan je dan ook krijgen. Ja, klinkt niet lekker, een lang studeerboete.
Nee, maar die hebben we natuurlijk een tijd gehad. Toen werd het weer wat milder. En je ziet ook de psychische belasting van de student. Hè. Daar is ook veel. Hè. De verlamde student stond op Science Guide afgelopen week.
Ja.
Het welzijn van de jongeren staat echt onder druk volgens mij. En zo'n lang studeerdersboete, dat helpt daar niet bij, denk ik.
Nee, we zijn het rijkste land ter wereld en dan hebben we dit soort vreemde conclusies. Ik snap wel dat studeren geld kost, maar in ieder geval is het iets wat het nieuws heeft gehaald. Antidemocratisch onderwijs wil PVV dan harder aanpakken. Ja,
ja.
Is interessant, gelet op de vrijheid van onderwijs.
Ja.
Maar er was ook iemand die schreef een uitstekend stuk over verplicht holocaustonderwijs voor nieuwkomers.
Ja, nou dat vond ik echt het topartikel eigenlijk van deze maand.
Moet van deze
ik
maand, zeggen. Ja.
Dat is een ingezonde opinie in het NRC. Dus het is ook echt een opinie van Mohamed Benzakour. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. De Mona Keizer was bij een programma en die... wekte toch heel erg de suggestie dat gewoon de mensen met een islamitische achtergrond toch vooral veel jodenhaat hebben en daardoor moeten ze meer van de Holocaust weten. En deze Mohamed die schrijft een prachtig stuk. Die zegt, ja, het lijkt me echt een heel goed plan dat die buitenlanders, tussen aanhalingstekens, ook meteen weten, hè, de mensen die niet uit West-Europa komen, waar ze terechtkomen, hoe dat wij toch stelselmatig een volk kunnen uitroeien, dat ze meteen op de hoogte zijn van pas op als je hier komt. Zo kunnen wij met minderheden omgaan. Dat is geen enkel probleem. Maar leer ze ook meteen over de slavernij.
Idem dito.
Dan weet je ook precies waarom mensen uit Afrika en Azië ook uitgeroeid zijn door ons. Dus dan weten ze precies waar ze aan toe zijn. Dus waar ze voor op moeten passen. Dat was echt een briljant stuk.
Ja, briljant stuk. Scherp, hè? Zet echt aan tot denken. Dat is hoe opinie bedoeld is. Ik vond het ook een mooi stuk. Examentijd, Peter.
Ja.
Ik zag vanochtend nog allemaal collega's nog even appen. Hè? Succes, hè, straks, weet je wel.
Ja.
Dus, maar er is wel kritiek op de VWO-examentekst Nederlands. Ja. Want daar werd het woord pulp ook genoemd. En daar was Kluun, onze schrijver, zeer boos over.
Ja.
Wat ik dan weer heerlijk vind.
Ja. Maar dat zijn, ik vind dat altijd sowieso hele leuke stukjes. Want er staat iedere dag in de krant iemand die het examen van die dag gemaakt heeft.
Ja.
Hier ging het over Mel Wallis de Vries. Hè?
Cabotier.
Dat is Sanne Wallis de Vries volgens mij. Dit is een auteur die de jongste jeugd echt weer heel erg aan het lezen heeft gekregen. Omdat ze jeugdthrillers schrijft.
Oh, grappig. Ik dacht dat het gewoon dezelfde persoon was. Dat heb ik even niet meegekregen.
Volgens mij niet. Ik ben een beetje uit de jeugdliteratuur.
Nee, maar scherp, Peter. Ja.
In dat examen wordt dan geschreven dat pulp is. Ik vind het mooi dat daar meteen ook weer over gesproken wordt.
Heel goed.
Moet dat nou in een examen, niet in een examen? Volgens mij is het doel van het examen dat die studenten daar vragen over beantwoorden.
Ja. Ik heb nog, Peter, hierover even terug naar mijn examentijd. Je moet natuurlijk mondeling over je leeslijsten, had ik dan. En ik heb altijd wel graag gelezen, dus ik was wel bij met mijn literatuurlijst. Maar ik was heel erg voor vrije keuze. Dus ik heb een veld debat gevoerd met mijn docent over... Dat was een boek Para. Dat was een jongen die ging studeren en die ging een maand lang alleen maar drank en drugs gebruiken in Amsterdam. En daar keek ik erg naar uit als ik ook ging... Dat boek ging ik ook uit voorlezen.
Ja.
En ik ging dan aan de hand van Hermans en Reve en al die andere boeken eigenlijk onderbouwen waarom ik echt die hele leeslijst idioot vond.
Ja.
En dat was echt een geweldig leuk gesprek. Mm. En ik denk gewoon NN. Maak er geen tegenstelling van. En ik vind heel goed dat Kluun woedend is. Want lees vooral.
Te lezen.
Gewoon superleuke boeken. Ja. Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt, toch? Is dat boekje wat je cadeau krijgt als je...
Is dat zo?
Ja, de meeste mannen krijgen zo'n boekje cadeau. Hij heeft zo'n boekje over dat je vrouw voor het eerst zwanger is. En dat is ook zo'n heel leuk boek, wat ik gierend wat lach heb gelezen.
Ja.
Gewoon goed. Ja.
Ja.
Maar er is veel kritiek op het examen, ook wel economie, werd ook veel over gemopperd. Ook wel weer leuk, Lax krijgt weer ontzettend veel klachten. Hè? Elk jaar is het meer dan ooit, dat vind ik geweldig.
Ja. Ja. Excuus.
Gezondheid. Was ook bijvoorbeeld een jongen die had al ingebeld. Ja, ik had examen en toen was er voor me iemand gaan overgeven, weet je wel.
Ja, het is ook ieder jaar de bosmanner die toch weer aangaat, de bladblazer.
Ja. We moeten door. Mentale belasting hebben we het over gehad. Middelbare school in Limburg ging dicht na bedreiging en intimidatie.
Ja, ouders die dan op de stoep staan, het schijnt over een mobieltje te zijn gegaan.
Ja.
De drie aanhoudingen. Ouders moeten we misschien ook nog maar eens over hebben. Ja. De mate waarin zij toch als consument scholen binnen en buiten gaan, dat is misschien toch wel heel ernstig.
Ja, en ook ik weet ook dat veel schooldirecteuren daar, dat is echt wel spannend. Ook bij de lentekriebels bijvoorbeeld. Nou, ik vind echt, jongens, gedraag je. Dat heeft echt iets te maken met onze maatschappij. Ik vind veel hogere muren wat dat betreft. In de zin van, je bent betrokken, maar dit soort zaken, ken uw plek. Meteen gesloten. Ja, misschien wel goed. Hupsakee. Ja. Sluiten die hap.
Een hele heftige situatie toch ook.
Ja, heel heftig. Heel heftig. Ja. Ik hoop echt dat het goed gaat met het team. Laatste punt, Peter. We rammen nog even door, want we zitten al op een half uur. Scholen doen toch vaker een beroep op het steunfonds voor schoolreisjes. Ja. Worden die schoolreisjes nou steeds duurder? Gaan we allemaal gekke dingen doen?
Ja, dat staat in het artikel. De schoolreisjes worden steeds duurder. Ouders willen en of kunnen minder bijdragen in de ouderbijdrage. Dus wordt er vaker een beroep gedaan op het steunfonds, al 1800 keer geloof ik, of 1800 scholen hebben er dit jaar een beroep op gedaan. Terwijl het wel een hele leuke activiteit is om met de kinderen in de bus naar de schoolreisjes.
En dat iedereen mee kan, hè? Dat het gewoon dat er geen druk op zit. Dat is toch zorgelijk dat die financiële kwesties dan impact hebben. Hans Spekman sprak ze erover uit. Die is directeur van dat jeugdeducatiefonds.
Ja, nou, mijn vrouw is met haar klas afgelopen maandag op schoolreisje geweest. En het was een fantastische dag. De kinderen hebben enorm genoten. Jongste kinderen.
En waar naartoe dan?
Naar Amerongen, naar een kampeerboerderij.
Oh ja.
Ze hebben op een koe gezeten, ze hebben melk geschud en er slagroom van gemaakt. Ze hebben de kameel brood gegeven, frietjes gegeten.
Kijk, geweldig.
Gespeeld,
ja, het is zoals het hoort. Laten we afsluiten met de volgende woorden. Hoop, lef en trots. Nederland is een prachtig land, een land om trots op te zijn. Tot de volgende keer.